1 Korinthe 3 vers 9 wil ik mee beginnen. Vers 8, om wel te zijn. In 1 Korinthe 3 gaat het over Paulus en Apollos die het verhaal van God brengen en benadrukken dat ze echt allebei dienaren van God zijn. En in een aantal teksten keer op keer duidelijk maken dat het niet om hen gaat, maar om God en om de Heer. In vers 8 staat dan: mensen die het goede nieuws van God vertellen en mensen die het geloof van anderen sterker maken, werken samen in de dienst van God. God zal al zijn dienaren belonen voor hun werk en iedere dienaar krijgt de beloning die hij verdient. Apollos en ik, zegt Paulus dan, werken dus samen. Want we hebben allebei in opdracht van God voor jullie gewerkt. En toelevend naar deze 5e mei en wetend dat ik hier zou spreken, was ik eigenlijk in oktober, november al bezig met het nadenken over waar ga ik het over hebben. En het is nog een keer of 3, 4 veranderd. En ik sta hier aan de ene kant als spreker, maar tegelijkertijd ook als lid van deze gemeente en bezig zijn in deze gemeente en zien wat we allemaal samen doen. Als clusterleider groeien mag ik het stukje overzien waar kringen en onderwijs, zang en muziek, techniek, beamerteam onder zit. Dat zijn alleen al 54 mensen die samen hun handen uitsteken en samen ons als gemeente dienen en zo met elkaar bezig zijn. Daarnaast was ik bezig met het paasevent, het vertellen van het paasverhaal aan Alphen, het neerzetten van een mooi event in Alphen. Betrokken bij het Stille Weekteam wat bezig was om ons als gemeente weer te dienen en te leiden in stilte en onder de indruk komen van het verhaal van Jezus. En wat zo de afgelopen maanden door en ook naar vandaag toe zeg maar duidelijk werd, was die lijn dat we doen dingen samen. En we vertellen een verhaal. En we vertellen niet zomaar een verhaal, maar het verhaal van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus die God geworden is. Die voor ons God geworden is. God die door de Heer Jezus heen zichzelf weer heeft laten zien aan ons. God in het Oude Testament beschreven, misschien wat ver weg voor mensen. Jezus op deze aarde gekomen, dichtbij gekomen. En nu zijn wij hier als gemeente. We geloven dat. We groeien daarin. We groeien in kennis. En praten over waar we in geloven. En getuigen. En dat is waar we iedere zondag toch bijna een uur, anderhalf uur naar zitten te kijken. Samen in Jezus geloven, door Jezus groeien en van hem getuigen. In de voorbereidingen las ik een boek. En het is een boek dat is misschien door een aantal van jullie ook behandeld in kringen of zelf gelezen, achteruit lezen. Waarin eigenlijk voor mij ook wel weer een stuk duidelijker werd waarom we steeds weer Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes die evangelieën openslaan en lezen. En met elkaar beter begrijpen wie Jezus is, maar nog beter begrijpen dat Jezus de vervulling is van dat Oude Testament waarin God belooft dat hij iemand zou sturen die de zonde op zich zou nemen en voor ons er zou zijn en ons wilde voorgaan in het leven met God. En toen kon ik kiezen of ik koos één stukje, één tekst uit het evangelie van Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes. En belicht dat kijkend naar hoe het in het Oude Testament begonnen is. Maar ik heb vandaag eigenlijk ervoor gekozen om meer als een soort inleiding daarop. En misschien ook nog een keer in een volgende keer een preek daarop verder te gaan. Jullie te laten zien hoe in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Op misschien wel 4 verschillende manieren geschreven wordt over hoe Jezus de schriften, het Oude Testament, de belofte van God vervuld heeft naar ons vandaag toe. Laten we binnen met elkaar dat we, als we daarnaar luisteren en het misschien halverwege, en dat was ook een uitdaging voor mezelf, een beetje rommelig wordt omdat je verschillende teksten aanhaalt en probeert verschillende dingen duidelijk te maken. Maar dat we met elkaar gefocust mogen zijn op wat wil God vandaag door deze woorden en door de teksten die we lezen met elkaar aan mij, aan jullie zelf vertellen. Laten we bidden met elkaar. Vader, dank u wel dat u ons zo samenbrengt rond uw woord. Dat we in alle vrijheid dat woord open kunnen doen. Dat we vanmorgen konden kiezen. Blijven liggen. Iets anders gaan doen. Genieten in uw natuur. Of naar de kerk komen om elkaar te ontmoeten. Maar vooral ook om u te ontmoeten. Dat we vanmorgen konden kiezen los van hoe we ons voelden. Of waar we deze week door verrast zijn of door opgeschrikt zijn. Of waar we mee bezig geweest zijn. En dat we eindelijk eens even tijd voor onszelf wilden. Maar dat we vanmorgen gekozen hebben om hier samen te komen. En nu willen we u vragen, als uw woord open gaat. En niet ik, maar u zelf tot ons spreekt. Wilt u ons hart dan bereid maken om open te staan voor uw woord. Zodat voor de tijd die voor ons ligt, ook het plan voor ons leven, wat soms moeilijk te begrijpen is en niet vooraf op een briefje te zetten is. Maar dat dat duidelijk zal worden voor ons. Duidelijk worden zal voor ons waar we onze handen mogen uitsteken. Waar we in stilte mogen luisteren. Waar we zowel naar u toe als naar onze naasten toe mogen groeien. In geloof dat u degene bent die ons leven leidt. Dank u wel daarvoor. Zegent u ons zo in dit samen zijn. Amen. Ik wil eigenlijk kort, we beginnen bij Marcus, een tekst lezen, daar kort wat over zeggen. En dan zo de vier evangeliën kort langslopen. En we beginnen bij Marcus. En dat is Marcus 4, vers 21 tot 25. Jezus vertelt de mensen over God. Jezus zei tegen de mensen, niemand zet een brandende lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een lamp juist hoog, zodat je het licht goed ziet. Want alles wat verborgen is, moet zichtbaar worden. En alles wat geheim is, moet bekend worden. Laat dat goed tot je doordringen. En Jezus zei verder, let goed op. God geeft net zoveel aan jou als hij aan anderen geeft. Hij doet er zelfs nog iets bij. Iemand die veel heeft, krijgt nog meer. Maar iemand die bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt. Marcus als evangelist schrijft hier. En door Marcus heen maakt hij heel veel gebruik van het was een geheim, maar het is nu bekend geworden. Het was moeilijk te begrijpen, we zaten ergens op te wachten, maar het is nu gekomen. En hij spreekt eigenlijk een beetje in geheimtaal. Als hij dus zegt, niemand zet een brandende lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een lamp juist hoog, zodat je het licht goed kan zien. Roept hij eigenlijk op om dat wat geheim was, bekend te maken. En Jezus vervulde dat. Dat wat geheim en verborgen was en niet duidelijk was, dat bracht Jezus tot licht. En aan ons is het om dat licht niet weer onder een emmer te zetten, of alleen voor onszelf te houden, maar juist verder te vertellen. Verderop in Marcus, staan heel veel gelijkenissen ook in Marcus, wordt gesproken over dat we Gods medearbeiders mogen zijn op de akker. En ik vond het wel mooi om als je die teksten induikt en die gelijkenissen induikt, dat als je het leest en nog een keer leest en nog een keer leest en echt tot je door laat dringen, is dat er twee elementen in zitten. Het element van zaaien en de grond klaarmaken en dus meewerken als arbeider op de akker. Maar dat je tegelijkertijd ook zelf de akker bent. Dat je bereid mag zijn om alles los te laten en open te staan van wat God wil gaan brengen. En dan die akker zelf bent en dus vrucht mag gaan dragen. Het is mooi om te zien hoe Marcus eigenlijk vanuit het Oude Testament, ook in zijn evangelie, steeds dingen naar voren haalt. En via die gelijkenissen, via dit soort voorbeelden van het licht is nu aan en niemand zet een brandende lamp onder een emmer, vertel het nu ook door. Dat is Marcus. Matteüs. We gaan naar Matteüs 1, vers 22. Matteüs 1, vers 22. Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God. Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. En de naam Immanuel betekent God is bij ons. Als je het evangelie van Matteüs doorleest, dan zit het thema erin van voorspelling en vervulling. Er is voorspeld dat en er wordt nu vervuld. Matteüs begint ook heel mooi natuurlijk met die geslachtslijn. En iedere keer waar je leest in die geslachtslijn, lijkt het verhaal te stoppen. Lijkt het verhaal van God, wat hij voorspelt, dat gaat gebeuren, te stoppen en op te houden. Omdat wij mensen rare dingen doen, afscheid van God nemen, linksaf gaan als God ons juist rechtsaf wil hebben. Rechtdoor lopen als God zegt, wacht nu maar even op mij. Maar in dat verhaal wat Matteüs dus vertelt, zie je dat waar het voor ons mensen lijkt op te houden, dat God doorgaat. En Matteüs uiteindelijk opschrijft, door de profeet Jesaja voorzegt, een jonge vrouw die nog maagd is zal zwanger worden, ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. En de naam Immanuel betekent God is bij ons. God bij ons. God met ons. God met ons als gemeente. God met ons als discipelen. Samenwerkend in de gemeente, maar ook naar buiten toe. God is bij ons en met ons. En op die manier is hij degene die leiding geeft aan ons in de kerk. Mooi om te zien en ook verder doorlezen door Matteüs, dat steeds dat thema weer terugkomt. En hij eigenlijk het licht aanzet op Jezus die dicht bij ons gekomen is. Maar nog meer, God is weer dicht bij ons gekomen. Lucas. Lucas 24, vers 46. Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Hij zei, in de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven en 3 dagen later zal hij opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen. Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven. Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen. Jezus hielp hen om de heilige boeken goed te begrijpen. Want daar stond dat de Messias zou lijden en sterven en 3 dagen later zou opstaan uit de dood. Waar Matteüs meer vanuit voorspelling en vervulling spreekt, zie je bij Lucas meer belofte en vervulling. Waar Matteüs meer spreekt over God met ons, God dicht bij ons, zie je bij Lucas door het evangelie heen meer Gods trouw. Hij heeft beloofd dat wat er ook gebeurt, hij de Messias zou brengen. En hij heeft beloofd dat ook al zou hij aan een kruis gaan en zou sterven, dat hij 3 dagen later weer op zou staan uit de dood. En dat is mooi om te zien, dat net van een iets andere kant, door het Lucas-evangelie te lezen, duidelijk wordt dat God trouw is. Niet alleen bij ons is, nu, op dit moment, en nu als het moeilijk is, of nu als het goed gaat, maar dat hij trouw is op het moment dat het dadelijk goed gaat of niet goed gaat. We hebben een trouwe God. Ik was bij Lucas, hè? Gods trouw, ja. En dat de, ook mooi om te zien in het Lucas-evangelie is dat God natuurlijk aan zijn volk belofte deed. Aan het volk Israël, het volk wat hij uitgekozen heeft. Superbelangrijk om dat voor ogen te houden, dat het daar God om begonnen is. Dat hij zijn volk op een speciale plek zette. Maar dat Gods trouw door zijn volk, door Israël heen, ook bij ons terechtgekomen is. En dat hij door Israël heen zijn trouw ook aan ons, aan de heidenen en verder wilde laten zien. En dan ook nu tussen Pasen en Pinksteren inzittend, dat duidelijk maakt in dit evangelie. Dat het gaat om bekering, geloof, maar vervolgens ook over doorvertellen en doorbrengen van dat evangelie. En misschien wel, en dat is wat ik er zelf ook steeds meer uit ga halen, niet alleen Gods liefde en God is bij ons aan anderen gaan vertellen, maar meer uit gaan leggen over Gods trouw en hoe hij belofte heeft gedaan en daar trouw aan is. En als wij ontrouw zijn en de weg kwijtraken, linksaf gaan als God zegt rechtsaf, dat God trouw blijft. En dat hij daarmee bij ons is. Dat over Lucas. Dan Johannes. En dan lees ik Johannes 1 vers 29. Even kijken. Ja. Johannes heeft Jezus gedoopt, staat er boven het hoofdstukje. De volgende dag zag Johannes Jezus aankomen en hij zei, kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de mensen wegneemt. Over hem heb ik gezegd, na mij komt niemand die belangrijker is dan ik, want hij was er al veel eerder dan ik. Ook ik wist eerst niet wie hij was. God stuurde mij om de mensen te dopen met water, maar nu weet ik waarom. Ik moest ook Jezus dopen, want iedereen in Israël moest zien dat hij Gods zoon is. Johannes die, als je dat evangelie gaat lezen, en het is wel eens aangeraden om dat als eerste suggestie te doen aan iemand die niet gelooft, ga het Johannes evangelie maar lezen, want dan worden meer dingen duidelijk. En dat is nog steeds een goede tip, denk ik. Maar tegelijkertijd is Johannes ook een boek waarin heel veel in symboliek gesproken wordt. En je dus iets van de symboliek van het Oude Testament moet snappen om Johannes te begrijpen. Het woord is vlees geworden. Het woord dat God sprak is een lichaam geworden, is Jezus geworden en tot ons gekomen op deze aarde. Jezus die wonderen doet van water in wijn veranderen. Johannes die hier spreekt over, ik doop met water, maar de Heer Jezus, hij zal zijn leven geven en jullie dopen, vrijmaken door zijn bloed. Jezus zelf die spreekt over de tempel die hij is. Tempel die in 3 dagen afgebroken wordt, maar ook weer opgebouwd zal worden. Of die afgebroken wordt en in drie dagen weer opgebouwd zal worden. Veel symboliek. De feesten van Israël komen naar voren in het Johannes-evangelie. Waar ook weer veel symboliek in zit van wat er in het Oude Testament gebeurd is. Herdacht wordt, maar eigenlijk tot vervulling komt in de Heer Jezus. Wetten die gegeven werden. En Jezus zegt, ik heb de wet vervuld. En eigenlijk heb ik nu Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zo even overheen gevlogen, even een paar dingen uitgehaald. Maar ook om aan te geven dat het een bijna 4 verschillende stemmen zijn. Maar dat die 4 verschillende stemmen samen een lied worden. Een lied wat spreekt over Jezus die naar ons gekomen is om te laten zien wie God is. En dat is wat ik ook met jullie samen meemaak in deze gemeente. Als wij samen de Bijbel open doen, dan kijken we anders zelf anders naar verschillende dingen, leggen dingen anders uit. Maar we spreken over dezelfde God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, ons gemaakt heeft en uiteindelijk gekozen heeft in zijn plan om Jezus te brengen en weer dicht bij ons te komen. Die, doorkijkend naar Pinksteren, de Heilige Geest heeft gegeven om ons te inspireren en ook steeds beter dingen te gaan begrijpen. Maar dan zullen we met elkaar tijd moeten doorbrengen in de verschillende inzichten die we hebben. En met de verschillende inzichten die we hebben. Maar wat mooi om te zien dat ook Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes van een andere invalshoek naar diezelfde Oude Testament, naar diezelfde God gekeken hebben en op een net iets andere manier Jezus laten zien. En God laten zien. En ik denk dat dat ons zal motiveren om de Bijbel open te doen. God te laten spreken. En ons verhaal, wat we begrijpen uit de Bijbel, te vertellen aan anderen om ons heen. Ons verhaal met elkaar te delen. En met elkaar te spreken over zijn grootheid. En het feit dat God niet ver weg gebleven is. Maar zich heeft laten zien in Jezus zijn Zoon. En wil laten zien door ons heen naar onze medemensen toe. Samen geloven, groeien en getuigen. En dan niet samen van, we moeten allemaal precies hetzelfde denken. Maar samen op die manier zoals Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes dat gedaan hebben door op te schrijven hoe zij Jezus gezien hebben, wat zij van Jezus ervaren hebben. En dat is zoeken. Maar dat is niet afwachten. Dat is meewerken. Dat is meewerken in de akker en meewerken zijn als de akker. En zo brengen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes ons voorbeelden dat Jezus God is. En dat in zijn aanwezigheid, zijn liefde, onze zekerheid ligt. En dat we met die zekerheid ook naar buiten mogen treden. 4 evangeliën. 4-stemmig. Misschien wel 5-stemmig. Want je mag jouw stem eraan toevoegen. Je mag voor jezelf ontvangen en weten dat God bij je is en trouw is, wat er ook gebeurt. Maar je mag het vertellen. En dit lezend en zo voorbereidend heeft me dat ontzettend veel energie gegeven om me in te zetten voor deze gemeente, maar daarbuiten, zeker daarbuiten ook. En niet omdat wij het nou met elkaar allemaal samen zo goed en in één lijn en allemaal precies elkaar begrijpen moeten hebben. Maar dat we samen mogen meewerken voor dezelfde God. Dat God dezelfde is. Dat God, Jezus en de Heilige Geest, die drie enige God, dat die ons hart mag vullen. Zoals we zongen, vul dit huis met uw glorie, dat je jouw hart mag laten vullen met zijn glorie. En dat je op die manier handen naar elkaar uit mag steken en zeggen, we doen het samen. We gaan samen geloven, groeien en getuigen. We hebben samen een lied geleerd. En dat gaat soms eerst nog een beetje stamelend. En zoekend naar de juiste toonhoogte. En wanneer moet je beginnen? Mannen eerst, vrouwen eerst. Prachtig om te zien hoe dat bij elkaar kan komen. We gaan het lied nog een keer zingen. Om met elkaar daar samen op zoek te gaan naar wat God voor ons in petto heeft in deze nieuwe week. Zullen we gaan staan en dit lied samen nog een keer zingen? Wat een grote liefde.